ja Hans, daar zitten we weer. Een nieuwe aflevering van Triathlon Praat. En alsof de wonderen de wereld nog niet uit zijn, Hans. Ik kijk zowaar naar een strak blauwe lucht hier. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
Ja, echt. Ik krijg er echt een zomers gevoel van, Tim. Ik had net hetzelfde. Ik was zelfs al aan het denken dat straks van... Zou ik een keer mijn fiets van mijn tax halen? En terug naar beneden brengen. Dat ga ik toch nog maar even houden. Want ik denk, okay. Ja, gevoelstemperatuur nog niet helemaal optimaal.
Ik heb eergisteren eerste rondje buiten gereden. En het was echt lenteachtig. Ik had nog wat lange kleding aan. Lange broek, lang jackie, zeg maar. Maar ik had makkelijk op zijn minst een korte broek kunnen rijden. Dus de lente is echt in aandocht. Dus dat is fijn. Hey Hans, we hebben
geen koude vingers?
Helemaal niet. Het is echt zomers hier, hoor. Het is echt top.
Ja, maar je had misschien heel goed gegeten vooraf. Daardoor dat je de kou niet voelde.
Jij maakt een leuk bruggetje, maar ik wil jou nog even één ding vragen voordat we onze gast van vandaag introduceren. We hebben namelijk een hele leuke gast, maar daar kom ik over 1 minuut op terug. Want Hans, kijk, ik weet het nog goed. In januari, jij was helemaal enthousiast. 29 februari, hè? Een extra dag om te trainen. Hij zit erop. Wat heb je gedaan?
Gezwommen.
Gezwommen, ja. Oké. Nou, ik denk, jij komt met hele grootse dingen, maar...
Nee. Ja, ik heb ook nog zitten denken, hoor, die dag zelf. Ik heb het er nu zoveel over gehad, over die schrikkeldag. Daar moet op zijn minst 3 disciplines getraind worden. Maar nee, ja, ik lig een klein beetje in de lappenmand. Moet nog eens langs de sportarts gaan, want ik heb terug wat last van mijn patellapees, waar ik vorig jaar in de aanloop naar Challenge Vuurboko ook last van had. En dat steekt nu weer terug de kop op. En zelfs bij trappen lopen nu gewoon, dus zelfs niet bij inspanning moet ik dat toch eens gaan nakijken van wat het is. Dus fietsen en zwemmen gaat prima, maar lopen is op dit moment net ietsje pijnlijker.
Dat is balen. Nou, dan gaan we het daar ook zo direct nog eventjes over hebben, want zoals ik zei, we hebben een toffe gast vandaag. En dan heb ik het over niemand minder dan Gaime van Frias Foods Coaching. Nou ja, onze vaste luisteraars die kennen hem ongetwijfeld nog. Hij zat hier natuurlijk vorig jaar ook bij ons. Misschien is dat wel 2 jaar terug. Dat is inmiddels zo'n tijdje terug. Gaime, leuk dat je er bent. Het is denk ik misschien wel 2 jaar al, of niet?
Een jaartje.
Toch een jaartje, oké. Okay. Nou, ja. Toen was jij inderdaad samen met Peter van Athlete Sportsworld bij ons. En ja, kijk, ik hoef je volgens mij niet heel uitgebreid te introduceren. Jij weet eigenlijk alles, heel veel op zijn minst, over voeding hè, en over het belang daarvan voor de sporter. En we staan nu natuurlijk aan de spreekwoordelijke vooravond van het nieuwe seizoen. Hans, jij bent ook heel veel met voeding bezig geweest hè, in aanloop naar Frias Foods Coaching. Ja, maar nog steeds, maar ook heel erg toen je in aanloop was naar Vieux-Boucault. Heb je, om even te beginnen, zijn er nou een beetje dingen die bijvoorbeeld nu anders zijn ten opzichte van vorig jaar? Zijn er nou nieuwe inzichten of zeg ik dan iets heel geks?
Nou ja, er zijn altijd wel nieuwe inzichten. En je ziet wel echt dat de voedingsindustrie echt een dynamisch landschap is. Maar goed, je hebt aan de ene kant natuurlijk wat is nou gezond eten. Hè? Dus daar heb je heel veel mensen die daar iets over te zeggen hebben. Maar ook op sportvoedingsgebied zie je ook dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Dus om het een beetje toe te spitsen is wel noodzakelijk hier, denk ik. Maar wat ik heel erg zie, en ook wel veel op sociale media, is dat er heel erg zwart-wit over voeding wordt gepraat. Dus het ene kamp zegt van, dit voedingsmiddel is slecht. En het andere kamp zegt, dit voedingsmiddel is goed. Terwijl eigenlijk, voeding gaat gewoon om alles met mate, van alles een beetje binnenkrijgen en niet te gek doen. Dus ja, dat is wel een boodschap die ik wil meegeven.
Hans, is dat iets wat jij dan ook... jij hebt ook gewerkt met een diëtist, geloof ik, in aanloop naar jouw race. Was dit dan ook de belangrijkste boodschap die jij meekreeg? Of is het totaal iets anders?
Nee, dat stemt wel een beetje overeen van... Bij mij is het ook geen geval geweest van lange tijd te gaan diëten en dan zo'n crash diet te volgen. Het is eigenlijk echt wel een verandering van levensstijl geworden, waarin Jolien mij ook duidelijk heeft gemaakt van dat je van alles nodig hebt. Je hebt ook vetten nodig, je hebt ook boter nodig. Dus in mijn voedingsplan staat ook van 3 sneetjes brood bijvoorbeeld bij de lunch met boter besmeerd en licht beleg. Terwijl eigenlijk zou ik ervan uitgaan van ja, maar boter, dat is niet goed. Maar zij geeft ook wel aan van ja, je moet ook ook wel je gezonde vetten en dergelijke binnenkrijgen. Dus het is een combinatie van verschillende factoren. En misschien een leuke om zo dadelijk met Jaime even op door te gaan. Ik ben ondertussen bewust part-time vegetariër geworden. Of onbewust zelfs eigenlijk. Want het is heel niet goed dat ik het gepland had. Maar door wat te proberen en meer groenten te eten en typische vegetarische ingrediënten toe te voegen. Ik ben ondertussen geweldige fan van seitan bijvoorbeeld. Wat dat ook nog eens helemaal vegan is, geloof ik. Dus op zich geniet ik wel van die nieuwe levensstijl en ben ik ook tot de constatering gekomen van daar moet niet altijd vlees of dergelijke bij.
Hoorde ik jou zeggen heel goed, Jaime?
Ja, ik ben helemaal over. Ik ben zelf eigenlijk al een tijdje gestopt met vlees en vis eten en dat is om de reden dat ik denk van ik draag op deze manier mijn steentje bij aan het hele klimaatprobleem. En ik denk dat je gewoon heel goed, als je dat wil, hè, het is natuurlijk een keuze, zonder vlees kan. En dat je gewoon heel makkelijk je eiwitbronnen, bijvoorbeeld seitan, tofu, tempeh, bonen, maar ook gewoon bijvoorbeeld eieren en kaas kan halen. Dat is eigenlijk heel makkelijk, alleen je moet gewoon wat productkennis hebben.
Maar jij zegt, want ik vind het interessant wat je zegt. En ik weet nog dat we het daar vorig jaar ook met elkaar over hebben gehad. Jij zegt nu, hè, het is heel makkelijk. Ik denk ook wel dat jij dat zult beamen, dat het voor heel veel mensen niet makkelijk is. En dan is het vooral niet makkelijk omdat er een gebrek aan kennis is. Hè? Weet je, wat kun je allemaal maken? Wat is dan verstandig en wat is minder verstandig? En ook wat jij net heel terecht zei, hè, dingen moeten met mate. Maar wat is dan die mate? Hè? Hoeveel mag je dan eigenlijk? Hoe zorg je er nou voor dat je die kennis eigenlijk overdraagt op een atleet? Want dan komt er ook nog eens bij. Ja, het is voor iedereen anders, hè? Want iedereen traint anders, iedereen leeft anders. Hoe draag je dat dan over op iemand?
Ja, ik denk gewoon dat je mensen moet enthousiasmeren. En als je gewoon laat zien dat je een maaltijd zonder vlees kan klaarmaken die heel erg lekker is, maar ook nog voedingstechnisch klopt, hè? Dus de goede koolhydraten, een goede eiwitbron, veel gekleurde soorten groenten op het bord en wat vetten. Dus je moet het eigenlijk, daar moet er gewoon, het moet aantrekkelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een aantrekkelijk recept. Mensen gewoon kennis laten maken met nieuwe ingrediënten zoals seitan en tempeh. Maar bijvoorbeeld, wat ik een heel goed voorbeeld vind, is als je gewoon door het pulvruchtenschap loopt in de supermarkt. Dan zie je gewoon allemaal blikken bonen. En ik denk dat 95% van de mensen die daar langs loopt, die denkt van, ja, wat moet ik hiermee? Dat snap ik, want je hebt er geen beeld bij. Dus daarom denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat, dat supermarkten, maar ook gewoon gezondheidsinstanties gewoon laten zien hoe bijzonder lekkere gerechten je kan klaarmaken met bonen. Maar het moet op een beetje een Instagrammable manier worden gepresenteerd, denk ik.
Jij doet dat natuurlijk vanuit je interesse, maar ook dus beroepsmatig. Jij helpt ook mensen natuurlijk hiermee. Dus mochten er nou atleten zijn die hier naar luisteren, check vooral eens jouw kanalen, Frias Food Coaching. Ik herhaal het nog eens. Wie weet kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Hoe doe jij dat voor jezelf dan, Jaime? Is dat dan echt een kwestie van, simpelweg gerechten proberen, wat werkt wel, wat werkt niet, of gaat het anders?
Natuurlijk heb je gewoon een soort van opgebouwd arsenaal recepten die je gewoon vaak inzet. En ik heb zelf ook best wel lang in de keuken gewerkt vroeger. Dus voor mij is een recept maken eigenlijk iets wat heel een soort automatisme is. Dus ik heb best wel makkelijk praten. En natuurlijk weet ik heel goed als ik bijvoorbeeld geen vlees in een maaltijd doe. Of überhaupt een maaltijd zonder dierlijke producten maak. Hoe ik alsnog genoeg eiwitten kan binnenkrijgen. En bijvoorbeeld welke bronnen ik moet combineren. Dus bijvoorbeeld iets van bonen met iets van volkorenrijst. Hè? Dan heb je dus twee soorten plantaardige eiwitbronnen. Ook koolhydraten, maar eiwitbronnen. En die vullen elkaar aan, zodat je gewoon een optimaal aminozuurprofiel hebt, als het ware. Dus zo denk ik zelf een beetje door. En dat probeer ik ook echt over te brengen op klanten.
En ga je zelf dan nog wel eens de mist in? Dat je, een zware training hebt en een halverwege of na drie kwart toch achterkomt. Hey, ik heb het toch niet helemaal op orde op dit moment. Ik heb te weinig binnen. Of te veel misschien, dat kan ook natuurlijk.
Op zich, dat overkomt me niet meer zo vaak. Wat me wel voorkomt is dat ik gewoon mezelf betrap. Dat ik toch wel heel veel extraatjes aan het eten ben. Na bijvoorbeeld een lange fietsrit. Terwijl op zich, je hebt heel veel marge, want je hebt ontzettend veel calorieën verbrand. Maar dan denk ik van, ja, eigenlijk schrijf ik het zelf niet zo voor, zelf op in de voedingsschema's voor mijn cliënten. Maar soms, ja, ben je ook gewoon een beetje wat impulsiever aan het eten op zo'n dag.
Maar dan heb je het over echt, zeg maar, te zaakjes slechte snacks? Of heb je het dan wel over gezonde snacks? Of?
Ja, bijvoorbeeld dan plan ik, kijk, als ik terug ga van een zware fietsrit, wat ik als eerste doe is gewoon, ik drink gewoon wat water om gewoon het vochttekort even op te vullen. Een banaantje voor de koolhydraten en een proteïne shake voor de eiwitten. Nou, dan ga ik rustig douchen en vervolgens ga ik een volwaardige maaltijd klaarmaken. Maar soms, ja, loopt de middag toch anders en dan pak je gewoon hier en daar een boterham met pindakaas en dan weer ja, een restje pasta en... Ja, dan heb ik het toch anders bedacht, maar dan, ja.
Herkenbaar.
Ja, toch? Ja.
Nou ja, Hans, wat was voor jou de lastigste valkuil?
Het mag ook, denk ik, hè? Ga je mee?
Ja, op zich. Waarom niet? Ik denk, als je gewoon zorgt dat je wel... Kijk, als je echt een zware training hebt gedaan, bijvoorbeeld Ironman blokken in een lange rit, weet je wel, dan verbrand je nog meer energie, nog meer calorieën. Dus dan is het heel belangrijk dat je gewoon in een paar uur na zo'n training genoeg koolhydraten aanvult. En als je dat niet doet, dan heeft dat zeker effect op bijvoorbeeld hoe je de volgende dag wakker wordt. En ook misschien dat je dus die dag wat meer gaat snaaien en iets minder goed herstelt.
Ja, Hans, we hadden geloof ik even een korte hiccup in de verbinding. We gingen eventjes door elkaar heen. Ik wilde jou vragen, want zoals gezegd, jij bent natuurlijk ook heel serieus met voeding aan de slag gegaan vorig jaar. In aanloop dus naar jouw eerste halve afstand, halve triathlon. Wat waren voor jou dan de grootste valkuilen wat dat betreft?
Ja, ik zou zeggen Pringles, maar daar heb ik niet echt aan gedaan. Ja, de grootste valkuil en eigenlijk nog altijd is van te blijven werken. Tijdens het eten. Dat is een van mijn slechte gewoontes. En Jolien heeft me dat proberen te doen afzweren. Maar af en toe mislukt het toch nog. Vanochtend heb ik ook weer een schotel mee naar boven genomen. En ben ik beginnen werken. Omdat ik dringend nog wat dingen moest doen. En mails die eruit moesten. En dacht ik van ja, doe ik even ontbijten terwijl ik al aan het typen ben. Waardoor je focus natuurlijk niet gaat op het verteren van je voeding. En dat is eigenlijk wel een belangrijke valkuil voor mij. Van eigenlijk af en toe zou je dat moeten uitschakelen en zeggen van ik neem nu de tijd voor ontbijt, voor lunch en alleen dat. En niet ja, dan met je werk of zo bezig zijn.
Is dat belangrijk, Jaime, dat je je echt volledig focust op je voeding op dat moment?
Nou ja, op zich, kijk, onderzoek wijst wel uit. Als jij gewoon mindful eet, ben je gewoon aandachtiger elke hap aan het nemen en aan het verteren. En draagt dat echt wel bij aan een, ja, toch een beter verzadigingsgevoel. En, ja, en dat kan weer op zijn beurt bijdragen aan gewoon niet te veel eten op zo'n dag. En, ja, dus het draagt zeker bij. Maar ik weet in de praktijk, ja, ik heb ook net mijn lunch achter mijn laptop gegeten. Het gaat gewoon soms zo.
Ja, soms gaat het in de waan van de dag natuurlijk zo dat het gewoon druk ja, is en dat je eigenlijk niet anders kunt. Hans, dan kijk ik ook weer even naar jou en dan zullen we daarna die vraag aan Jaime stellen. Wat ik mezelf... Nou ja, ik vraag het me niet echt af. Ik vind dat eigenlijk de grootste valkuil. Of ik vind het vooral heel erg lastig. Ik was laatst vorige week weer met iets bezig. Of 2 weken terug is het inmiddels alweer. Weer met iets geks bezig. Dat kostte weer zeg maar ruim 12 uur aan inspanning. En dat zal eigenlijk iedere triatleet denk ik wel herkennen. Als je een keer een long distance doet. Maar ook al misschien wel met een halve. Op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar met de jelletjes. De zoetigheid. Eventueel een banaantje. Had jij dat in Vieux-Bocco ook, of niet? Of ging het allemaal probleemloos, je voeding binnenkrijgen?
Goh, op wedstrijddag zelf was het ook wel een lastige. Daar had ik echt na het fietsen ook wel last van ja, een overvol gevoel. Dus ik had echt het gevoel van, er kan niks meer bij. Tegen het misselijke aan, bijna. Achteraf had ook geanalyseerd samen met Jolien. En zij gaf ook wel aan van, omdat het zout water was en dat het nogal wild zwemmen was en dan met alle zout water dat je binnen gedaan hebt, dat blijkbaar niet de beste oplossing is voor je maag en al wat er dan bij opkomt, dat verteert niet altijd even goed. Want ik heb wel tijdens training er wel op getraind, wat gut training ook gedaan. Maar ik kan het ook wel beamen. En op trainingen nam ik altijd ook wel iets te knabbelen mee. En vaak was dat dan peperkoek. Dat is hetzelfde in het Nederlands, denk ik. Hè? Het woord,
ja, dat is hetzelfde.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus gewoon een stuk peperkoek. En dan, weet je, dan heb je iets om te knabbelen. En is het niet altijd dat zoete, gel-achtige. En op zich zitten daar ook wel best goede elementen in zo'n stuk peperkoek. En dan heb je het gevoel wel dat je iets echt hartigs naar binnen hebt gehad.
Ja, nou ja, peperkoek voor de mensen, want we kennen het wel, maar voor de mensen die nu toch denken, wat is het? Dit is eigenlijk gewoon een soort ontbijtkoek. Maar Jaime, is dat dan de oplossing? Want ik denk dat heel veel triatleten dit gewoon herkennen. Dat je voelt aan alles dat je lichaam schreeuwt om energie, maar dat je eigenlijk heel veel moeite hebt om die energie naar binnen te krijgen tijdens zo'n zware inspanning of vooral lange inspanning. Wat is daar nou de gouden truc voor?
En je bedoelt puur een wedstrijdssituatie?
Ja, of een hele lange training, dat je toch een beetje aan het proberen bent van, wat werkt en wat werkt niet. Kijk, als ik naar mezelf kijk, als ik een long distance doe, ben ik na afloop altijd, precies wat Hans zegt. Dat je na afloop eigenlijk gewoon geen eten meer binnenkrijgt. En tijdens de wedstrijd heb je al zoiets van, nog een jelletje, ik kan het nauwelijks binnenhouden, zeg maar.
Ja, nee, als je gewoon zo lang aan het sporten bent, op een gegeven moment gaat het je tegenstaan. Dus dat is wel, dat blijft gewoon echt heel lastig, denk ik. En je hebt natuurlijk allerlei soorten producten die, de een is wat zoeter als de ander. Maar ik denk tijdens lange trainingen gewoon lekker variëren met verschillende soorten sportvoeding. Kijk, zo'n snelle jelle bijvoorbeeld is heel praktisch, want het is 45 gram koolhydraten. Maar de meeste repen, 30 gram koolhydraten. Ja. Een banaantje, tussen de 20 en 25. En dan heb je ook nog de verhouding, glucose, fructose, ook wel belangrijk. Maar dat is voornamelijk denk ik in een wedstrijd heel belangrijk. En als je iets in een wedstrijd wil gaan, je kiest voor een bepaald sportvoedingsproduct, dan moet je het uitvoerig testen in de training. Dat is één ding wat zeker is. Maar het is heel lastig als je op een gegeven moment misselijk gaat worden. Wat ga je dan doen? En ik hoor wel veel verschillende dingen. Dus iets van een cola of dat neutraliseert de maag altijd een beetje. Maar als je gewoon, op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. En
ja.
Dat is heel lastig, want dan gaat voeding je tegenstaan. En dat kan dus gaan betekenen dat je bijvoorbeeld tijdens de marathon echt flink, maar dan ook flink gaat inzakken.
Ja, maar zijn er dan dus producten waarvan jij gelijk denkt, dat zou een hele goede vervanger kunnen zijn. Niet zo zoet, maar toch heel, heel energierijk.
Ja, Morten is natuurlijk een hele bekende.
Ja.
Die is niet te zoet. Het is iets wat je wel lang kan blijven nemen zonder er echt klaar mee te zijn. Dus... Ja, ik beveel dat wel altijd aan. Ook omdat het gewoon bijna nul kans op maag-darmklachten heeft. En ik hoor eigenlijk alleen maar goede verhalen.
Ervaring mee, Hans, of niet?
We hebben het vroeger ook wel getest. Ik zelf niet, maar wel een van de collega's. Nu, ik moet zeggen, ik heb voor Vieux-Bocco een aantal zaken van Wake-up genomen. Waaronder de long-distance drank van Bart Arnouts. En dat helpt wel, want die is specifiek samengesteld voor long-distance triatleten. Met daarin ook de juiste fructose- en glucoseverhoudingen in. En iets meer koolhydraten dan normaal per portie. Dus dat kan je gewoon vlot in je drinkbus doen. En daar nog wat gelletjes bij. En ik heb ook wel voor een stuk overleefd op sportfruit van Wake-up. Dat zijn eigenlijk van die, die gummetjes.
Ja.
Met vrij veel koolhydraten in, met een lekkere fruitsmaak. En dan heb je heel snel iets te knabbelen, maar het gaat ook heel vlot binnen.
Ja, en toch is het ook heel persoonlijk, hè? Want ik heb eigenlijk al die merken wel geprobeerd. Toevallig Martin nog niet, dat wil ik dit jaar ook wel eens gaan doen. Maar ik heb bijvoorbeeld nu hele goede ervaringen met Torque, om maar iets te noemen. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander natuurlijk ook weer totaal niet, hè, Geheim?
Ja, helemaal waar. Helemaal waar. Je moet echt
maar dat,
doen
maar dat lijkt me zo lastig voor jouw werk, voor jouw job ook.
Ja, het is gewoon uittesten en kijken waar je langdurig gewoon echt een plezierig goed gevoel bij hebt en goed bij blijft presteren.
Ja.
Ik heb wel ondertussen gemerkt, want ik ben bijvoorbeeld ook grote fan van Innermi. Dat is een Belgisch product, ontwikkeld door een triatleet, door Dirk Balus. Volledig biologisch. En je merkt ook wel van, dat heeft natuurlijk ook zijn eigen smaken. En die heeft hij ondertussen ook goed doorontwikkeld. Maar als je dat dan neemt, en ook andere, zeg maar, kwalitatieve producten, dan merk je eens zo hard hoe... Ja, zoet en gewoon minder kwalitatief de grote merken zijn. Ik bedoel, en dan niks tegen Isostar. Maar als je iets van Isostar binnenkrijgt, dan heb je meteen gelijk zoiets van... Ja, dit is de Pepsi-Cola van de Sport Nutrition.
Ja, maar dat kan ook lekker zijn op zijn tijd, toch?
Ja.
Hans of niet?
Ja. Het is functioneel.
Ja, Hans. Ik geloof niet dat je me hoorde, Hans. Maar ik zei
ja,
maar,
ja, ja, ik wist niet of je de vraag aan ga je mee of aan mij stelde, Tim.
Ja. Nee, maar omdat jij nu zo negatief uitlaat wat dat betreft over zoetigheid. Kijk, er zijn ook momenten dat ik echt wel juist denk van... En nu moet ik iets heel zoets hebben. Daar heb ik echt wel even behoefte aan tijdens zo'n race vooral.
Ja, ja ik weet het niet. Ik zeg het, ook dat is weer persoonlijk. Ik ben sowieso geen zoete kou. Dus ook tijdens het gezond leven snoepen, dat mis ik eigenlijk niet. Omdat dat doe ik eigenlijk gewoon van nature al niet echt. Ja. Ik ben niet een grote chocoladeliefhebber. Koeken of snoep, dat eet ik eigenlijk ook nauwelijks. Dus ik denk dat ook wel een beetje weer van persoon tot persoon afhangt. Ik ben bijvoorbeeld iemand die geen Red Bull binnenkrijgt. Dan denk ik van, weet je, ik ken mensen, en we hebben het vorig jaar zelfs nog gehad in de podcast over Pieter Hemerijk, die in de wisselzone tussen fietsen en lopen een half blikje Red Bull achterover kapte. Dat ik dacht van, man, dat wil je toch niet hebben nu in deze fase van de wedstrijd, nog even een halve Red Bull.
Geheimen, zijn er nou ook, misschien is dat nog wel een belangrijkere vraag, zijn er nou ook dingen die je vooral niet moet doen qua voeding, drinken tijdens zo'n race?
Water drinken.
Ja, ja, ja.
Ik denk, kijk, de dichtheid van water is best wel anders als de dichtheid van je bloed en daardoor wordt hydrateert water niet, hè? Dus daardoor verlaat het water het lichaam veel sneller. En ja, als je je drinkt alleen maar water. Het lijkt alsof je hydrateert, maar eigenlijk droog je lichaam uit. Dus dat is wel iets wat misschien natuurlijk voelt, maar wat eigenlijk niet zo goed is.
Ja, terwijl iedereen, veel mensen op zijn minst, denken dat water heel belangrijk is, hè, tijdens het sporten.
Ja, op zich, weet je wel, tijdens kortere trainingen, de trainingen die niet, waar je geen belangrijke key workout in doet, of tijdens een wedstrijd, dan kan het wel. En eigenlijk ook wel beter als aanvulling, niet als vervanger. Ja. Dat is wel echt iets waar mensen op moeten letten. Ja.
Maar bij het lopen is het een typisch bij de bevoorrading. Je hebt zelfs wedstrijden waar je nauwelijks anders hebt dan water om je te bevoorraden.
Ook om te koelen natuurlijk, hè?
Kan ook, ja. Ja, het is bij elke drankpas heb je natuurlijk water, sportdrank en misschien nog wel iets anders. En daar moeten atleten zelf een keuze in maken. Ik denk als je gewoon genoeg elektrolyten binnenkrijgt door bijvoorbeeld uit sportdrank en uit sportvoeding, dan past water daar wel bij. Maar je moet niet het als compleet als vervanger zien.
Nee, oké. Okay. Ja, nee, dat is een duidelijke. Wat ik mij overigens ook afvroeg, het is een discussie die ik ondertussen al een paar keer gehad heb met atleten. En we hebben ook dat artikel gebracht van Sam Laidlaw, die bij zijn 70.3 Ironman overwinning... dat was Sam Long, hè? Ja, het was Sam Long die zijn voedingsinname deelde op Instagram. En die kwam toen tot bijna 150 gram koolhydraten per uur. En dan hadden wij echt zoiets van, ja, dit is echt wel mega veel. Maar hij gaf toen ook aan hoe hij het gedaan had. Hij had namelijk zijn gelletjes allemaal uitgeperst in zijn drinkbus en dat dan aangelinkt met water. En er zijn nog triatleten die dat doen. En je hebt er blijkbaar echt een kamp believers in. Die zeggen van, ja, dat is prima, want je krijgt voldoende binnen. Maar langs de andere kant, ja, zit je dus met een drinkbus vol met gelletjes die je verdund hebt met vloeistof. Is daar nog ergens een waarheid tussenin te vinden, ga je mee?
Ja, dat zijn allemaal extreme voorbeelden. Dus kijk naar Christian Bloemenveld. Die neemt, volgens mij zit hij op 160 gram per uur, als ik het me goed herinner. Ja, ze zullen vast zoveel binnenkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk, kan dit gegeneraliseerd worden naar de gemiddelde triatleet? Ja. Ik denk het niet. Dat is best gevaarlijk als je zoveel koolhydraten inneemt, want dan ga je echt wel snel maag-darmklachten krijgen. Dus ja, er zijn mensen die echt 150 gram per uur kunnen opnemen, maar er zijn ook gewoon mensen die de limiet op 90 hebben. En ja, daar zitten zulke grote verschillen in tussen mensen.
Zijn er nog races die je zelf dit jaar op de planning hebt, Geheimen? De vorige keer dat we hier spraken, stond je op het punt de Marathon van Rotterdam te gaan lopen. Die heb je echt razendsnel afgewerkt. Wat was je tijd ook weer?
2:53.
Zo. Ga je hem nog aanscherpen of heb je andere plannen dit jaar?
Nou ja, dat was het grote plan. Alleen ik kreeg een Achillespeesblessure begin december.
Ah.
Dus eigenlijk is mijn hele voorbereiding in het roet gewoon
shit
weg eigenlijk. Dus ik heb nu een aantal fietsdoelen gesteld en ben Achillespees weer aan het optrainen. Dus ik ga een Gran Fondo in de Vogesen doen, de Trois Ballons. En nog een gravelwedstrijd in juli. Dan wil ik me kwalificeren voor het WK Gravel. En, cool. Ja, dus wel wat doelen. Alleen qua lopen ga ik het gewoon verplaatsen naar het einde van het jaar.
Ja, nou verstandig. Sluit je ergens in de zomermaanden nog een keer aan om... ja, dan gaan we het gewoon nog een keer weer over voeding hebben... en alle nieuwe dingen die dan misschien weer spelen. Hans, ik denk namens ons allebei... Hè, wens ik je heel veel succes met je... met het opbouwen naar die Gran Fondo onder andere. En wil ik je voor nu heel erg bedanken dat je even bij ons aansloot.
Yes, jullie ook bedankt en tot snel.
Thanks, tot snel. Hoi. Nou Hans, en dan gaan wij natuurlijk gewoon door met het nieuws van de afgelopen week... Want Hans, voordat deze uitzending begon, zeiden we tegen elkaar al eventjes... dit weekend gaat het echt weer beginnen, hè? Want we hebben natuurlijk de WTCS in Abu Dhabi vrijdag al. En dan hebben we zaterdag natuurlijk die PTO T100. Ja, T100, dan zeg ik het natuurlijk weer Engels-Nederlands. Maar we maken er maar wat van. T100, zo je wilt. Maar afgelopen weekend, Hans, was er natuurlijk ook wel het nodige te genieten... En dan denk ik dat we natuurlijk gewoon moeten beginnen met Ironman Nieuw-Zeeland. Want daar hadden we geen Belgen aan de start, denk ik. Corrigeer me als ik het fout.
Geen pro's, ja.
Nee, precies, geen pro's. Maar Nederlanders zeker wel. En met succes ging het, want we hebben twee Nederlanders op het podium. Niek Heldoorn en Els Visser. Ze werden allebei tweede. Ja, Hans, het was een wedstrijd midden in de nacht, maar ik heb mijn wekkertje er toch even voor gezet in de slotfase. Het was prachtig hoor, wat dat betreft.
Ja, alweer knappe prestaties. Hè. We blijven het wekelijks herhalen. Dus ik vond het bijzonder knap. Even leek er echt een stunt in de maak. Hè, want Niek Heldoorn is zelfs aan de leiding gegaan.
Hij wacht natuurlijk nog steeds op zijn eerste echte Ironman-overwinning. Hè, want hij heeft hij timmert gigantisch lekker aan de weg. Hij was vorig jaar de enige Nederlander natuurlijk die bij het WK Ironman toen in Nice van start ging. En... Hij werd toen tweede in Lanzarote, daar kwalificeerde hij zich een paar maanden ervoor. En ondanks alle blijdschap van het feit dat hij naar dat WK mocht, wat natuurlijk echt een kinderdroom voor hem was, toen gaf hij ook toen al heel eerlijk aan, ik baal er wel heel erg van dat het niet op Kona is. Hè? Want iedereen weet, er wordt gerouleerd tussen die twee locaties. Goede verstaander kon daarna het natuurlijk gelijk opmaken. Oké, hij gaat er volgend jaar weer voor en dat is ook logisch. En Hans, nu is gewoon die cirkel rond, want hij heeft dat slot gelijk binnen voor Kona. Hij is daarmee natuurlijk de eerste Nederlander qua mannen die zich voor Kona plaatst. Er willen meer mannen natuurlijk naar Kona. We hebben het over Menno Koolhaas, Tristan Olij, Niek Heldoorn, Milan Brons. Die proberen zich allemaal te kwalificeren. Maar Niek die is al verzekerd. En wat je zegt, hij liep met 5-6 kilometer te gaan, liep hij nog... op kop en was hij echt heel sterk bezig. Maar ja, er was alleen wel Steve McKenna die het zag gebeuren en toch nog eventjes roet in het eten van zijn plan gooide.
Ja, nee, klopt. En het was mooi geweest voor Niek, had hij hem gewonnen. Langs de andere kant denk ik dat dan misschien ook weer de druk wat hoog wordt. Dus misschien net goed dat het nu een tweede plaats is en die overwinning die gaat er hopelijk een keer van komen. Dat is hem gegund. Hij kan dat ook, daar ben ik van overtuigd. Dus het is geweldig om te zien. Ook voor mezelf, want ik ken hem ook al heel lang. Hè, als jonge atleet was hij aangesloten bij het 185-triathlon team van Mark Hermans in Wustwezel. Ten tijde nog samen met Kirsten Nuyens en Hanne de Vet en dergelijke. En Maarten Varil. En een hele toffe ploeg waar ook Niek deel van uitmaakte. Sherin van Androoy heeft daar ook nog even gezeten. Daar moeten we het misschien ook nog even over hebben straks. Want in de marge van alle topprestaties in de Strade Bianchi zag ik daar gewoon van Androoy knallen. Zeker. Ik denk van wauw, dit is echt onvoorstelbaar. Maar Niek die heeft altijd wel dat talent gehad. En ik vind het nog altijd bijzonder knap dat hij nu echt al op jonge leeftijd zo goed is op de volledige afstand. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik ga zelf naar Kona, omdat Pieter Heemrijk en Stijn Goedstouwers ook al gekwalificeerd zijn. Ik hoop dat er nog volk bij komt. Maar ik vind dan ook tof dat Niek er is. En ik zal alvast, Niek, als je dit hoort, ik zal alvast de stuur inpakken en meepakken naar Kona. Dan ben je zeker, dan hoef je je geen zorgen te maken.
Nou, dat was natuurlijk een dingetje, want hij kwam daar in Nieuw-Zeeland aan. Nou ja, een verdere locatie vanaf Nederland gezien is er natuurlijk niet. En hij haalt zijn fiets uit zijn koffer, gebroken stuur. Nou ja, toen is er hals over kop een nieuwe stuur ingevlogen. En dat is gelukkig toch nog opgelost. Maar ja, Hans, dan zit je wel even met de billen geknepen natuurlijk als dat gebeurt.
Ja, het is al zo lastig. Hè, dat het blijft toch altijd een hele spannende onderneming, vind ik, zo'n Ironman. En dan dat ook nog eens voor krijgen in de periode voor je wedstrijd. Dat is niet echt goed voor je gemoedsrust. Maar goed, hij heeft zich niet aangetrokken blijkbaar. Goede wedstrijd gedaan. Dus ja, zeer sterk bezig, Nick. Ja. Dus het minste wat we kunnen zeggen. Ik ben zeer benieuwd hoe het er nu voor de rest van gaat uitzien. Want eigenlijk is dit het ideale scenario. Als je je eigenlijk nog voor april, zeg maar, kwalificeert voor Kona, dan weet je dat je de rest van het jaar eigenlijk niet meer moet. Dan kan je gewoon rustig aan voorbereiden op Kona. Alle druk is weg. Dus hij kan nu echt zijn plannen maken in functie van Kona. En ik ben zeer benieuwd wat hij dan nog gaat doen.
Ja, en vergis je niet, Hans, voor de mensen die het misschien iets minder gevolgd hebben. Hij werd vorig jaar in Nice natuurlijk gewoon even 15e. Hij kwam toen gewoon vooraan uit het water. Heeft ook nog eventjes op kop gefietst de eerste kilometers. En tuurlijk, dat was van korte duur. En tuurlijk, er waren snellere mannen. Maar het staat me toch nog op het netvlies, hoor, hoe die Jan Frodeno inhaalde op de klim. Mm-hmm. En dus weet je, die gast, ja, die is getalenteerd en dat is echt een understatement. Dus ja, ik ben het met je eens. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat brengen. Hij heeft een perfecte planning inderdaad. Het is heel fijn als je nu gekwalificeerd bent. En datzelfde geldt natuurlijk voor Els, waarvan het trouwens nog niet zeker is of ze ook daadwerkelijk naar dat WK voor in haar geval Nice gaat. Ze twijfelt ook nog een beetje over Almere. Zal later een beslissing daarover maken. Wil daar natuurlijk eigenlijk ook haar Europese titel verdedigen. Feit is wel, Hans. Kijk, je had het er laatst ook over dat jij vindt dat ze best wel veel raced. Maar ook nu, weer met succes, hè. Want na de overwinning bij Challenge Wanaka, wordt ze nu gewoon tweede. En ja, we moeten toegeven, één vrouw was echt een stuk sneller. Chelsea Sodaro. Die maakt toch echt wel haar favoriete rol waar. Was 17 minuten sneller. Maar wat ik zo knap deze race aan Els Visser vind. Nou ja, ten eerste, ze zwom eigenlijk voor haar doen erg goed. Ze kwam met 5 minuten achterstand uit het water. Nou, dat is voor haar gewoon echt heel solide. Nou ja, op de fiets deed ze wat ze altijd doet. Ontzettend hard fietsen, posities winnen. Uiteindelijk lukt het er dan niet om heel veel van haar achterstand op de snelste vrouwen goed te maken. Maar ze wist het wel te consolideren. Dus wat dat betreft, top. En toen ontstond er tijdens de marathon een ontzettend spannend kat-en-muisspel eigenlijk. Waarbij vooral de strijd tussen de plaatsen 2 tot en met 4 open lag. Met nog 12 kilometer te gaan liep Els tweede. Maar liepen er ook nog 2 vrouwen in haar kielzog. Waaronder Jocelyn McCauley en een vrouw die ik eigenlijk niet zo goed ken. En hoop ik maar dat ik het goed uitspreek. Regan Holyoake. Nou, zo zal ik het ongetwijfeld niet uitspreken.
Holyoake.
Holyoake, oké, okay, Holyoake. Maar wat ik zo knap vind, Hans, de laatste 10 kilometer van Els waren haar snelste 10 kilometer.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je wel wat als je dat doet op een marathon. In een hele.
Ja, ja, maar ja, we hebben ze al een paar keer sterk zien lopen. En ik vind het elke keer knap ook bij Els dat ze dan die versnelling nog heeft nadat ze elke keer tekeer gaat als een wilde op de fiets. Ja, ik zeg het, ook dat blijven we week na week herhalen. Dus ik ben zeer benieuwd wat haar keuze gaat worden. Ik weet niet of Nice iets voor haar is. Ja, ik weet het niet.
We gaan het zien. Ken jij die Holly ook?
Nee.
Ik heb nog nooit van gehoord.
Nee, effectief. Ik zag de naam ook opduiken in de wedstrijd. En ik moest ook twee keer kijken van wie het was. Maar ik heb er eigenlijk nog niet tot vorig weekend van gehoord. Maar goed, we zitten nu wel in een periode dat meer gebeurt. Want misschien kunnen we daarmee al een bruggetje gaan maken. Hoewel ik het nog heel even moet ook hebben over de knappe zilverplak van Jimmy Jacobs. Die naar Kona mag. Die heeft bij de agegroepers, dacht ik uit mijn hoofd, 8e plaats overal behaald. Alleszins dikke top 10. En dan tweede in zijn agegroep. Ja, is fantastisch gedaan.
Ja, zeker sterk. Welk bruggetje wilde je slaan?
Naar de T100 en de wildcards die werden uitgedeeld. Want ik dacht daarnet al aan een bruggetje, omdat Els Visser natuurlijk daar had bij moeten zijn. Maar ja, ik heb toch wel opgekeken toen de namen bekendgemaakt werden, Tim.
Ja, maar Hans, nu, ik weet niet of je de meest recente reacties onder ons artikel hebt gezien. Want Robert de Korte is natuurlijk de vriend van Diederik's. Of man, vriend, ik denk vriend. Die gelooft ons artikel niet. Want wat blijkt, de wildcards die zijn niet zo per se heel erg populair. Hè? En zeker niet bij die vrouwen. Okay. Is echt een ontzettend diepe rolldown. En weet je, daar hadden wij het met z'n tweeën over, Hans, vorige week. Dat het ons allebei was opgevallen. Best wel wat vrouwen hebben nee gezegd. Dus ik heb eens een beetje rondgevraagd bij een aantal van die profvrouwen. Ja, kijk, voorzichtigheid daarbij is wel natuurlijk een beetje geboden. Hè? Want een aantal van die vrouwen die nee zegt tegen zo'n wildcard, die hopen natuurlijk wel in de toekomst, nou ja, wellicht nog wel te gaan racen bij de PTO. Dus dan heb je ook geen zin om zo'n organisatie nou ja, af te branden, zou ik bijna willen zeggen. Maar feit is dat heel veel van die vrouwen dus nee hebben gezegd tegen een wildcard, omdat ze eigenlijk zeggen, voor mij is het totaal niet aantrekkelijk, financieel gezien, om mee te gaan doen in Miami. En dat is simpelweg omdat ze allemaal zeggen, als je niet bij de top 5, top 6 finisht, ja, dan ga je eigenlijk bijna geen geld verdienen. Mm-hmm. Sterker nog, misschien leg je er zelfs op toe. Daarbij komt ook nog, wat ook heel veel van deze vrouwen zeggen, is als je, want dit gaat dus om vrouwen die allemaal van zichzelf denken dat ze buiten de top 10 zullen finishen. Want het is natuurlijk een krankzinnig sterk veld daar. Ze zeggen, als je dan buiten die top 10 valt, laten we zeggen bijvoorbeeld 15e... dan krijg je ook eigenlijk helemaal geen media-aandacht. Want alle media gaat natuurlijk straks over die top 3, top 5, ja, misschien zelfs de top 10 hebben. Maar al die vrouwen die erachter finishen, ja, je ziet je naam nergens terug. Dus zij zeggen, ik kies wel een andere wedstrijd. Ironman, Challenge, wat dan ook.
Ja.
Ja, ik vind het heel logisch. Ik weet niet wat jij
ervan vindt. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dan ook van, volgens mij liggen er wel kansen. Je kan je meten met de beste ter wereld. Wie weet, met een goede dag lukt het je wel om die top 10 te pakken. Maar ik denk ook dat het risico er is van, als je niet op die wildcard ingaat, ja, ga je dan in de toekomst nog wel een wildcard krijgen. Ik zag bijvoorbeeld de reactie van Jurie Keulen, die dan wel een wildcard heeft gepakt en aanvaard, net zoals Menno Kolaas. Die mannen hadden er eigenlijk gewoon sowieso bij moeten zijn. Ja. En die gaf wel aan van, ja, ik wou hier absoluut bij zijn en ik wil me nu bewijzen met een goede wedstrijd in de hoop dat ik de rest van die T100 Tour kan vervolledigen. Dus hij gaat er gewoon volledig voor. En dan vind ik de reacties van de dames toch een beetje apart van dat ze daar al een beetje voorbehoud bij hebben. En misschien zijn er wel meer. Misschien is het wel een vaststelling. Het is een gevaarlijke om het uit te spreken in deze tijden. Maar dat de top in de breedte bij de mannen toch net iets groter is. En dat je hier krijgt van, ja, als je naar die top 12 bij de vrouwen kijkt, dat je denkt van, oké, dat zijn ook echt wel de 12 sterkste. En hoe gaan we dat verder aanvullen?
Nou ja, kijk, want wat jij zegt volgens mij nu heel terecht, Jurie en Menno, hè, Jurie Keulen en Menno Kohaas, die hebben allebei die wildcard gepakt, staan ook 18 en 19 op die ranking. Kijk, ik denk dat wij het allebei met elkaar eens zijn. En ik denk ook het overgrote merendeel van onze luisteraars, die twee gasten, en dan denk ik eerlijk gezegd met name Jurie, ik denk dat Menno iets beter is toch op de nog langere afstand. Dus ik denk dat hij het iets lastiger zal hebben nu in Miami met die T100 afstand. Hè? Dus dat is 280-18. Maar weet je, die gasten die waren top 10 allebei op het WK van Ironman 70.3. Dus die gaan we ook gewoon echt wel een hele serieuze rol zien spelen aankomende zaterdag. Maar als je dan nu naar die dames kijkt, hè, die een wildcard hebben gekregen, dan noem ik ze gewoon even op. Sara Perez-Sala, 27e. Nou, dat is natuurlijk echt een topper. Maar dan gaan we naar Haley Chura, 35e. Lucy Buckingham, 40e. Jackie Herring, 43e. Kaidi Kifioa, 48e. Diede Diederiks, 49e. Marta Sanchez, 82e. En dan Jodie Stimson, die staat buiten de top 100. Die staat zelfs buiten de top 300. Maar dat is natuurlijk ook wel een topper. Maar met alle respect, Hans, heel veel van deze vrouwen, die gaan we helemaal niet in het wedstrijdverloop zien. Dat kunnen we nu toch al wel concluderen.
Nee, een aantal inderdaad niet. En daarom ook, we hebben de vorige keer het gehad over dat je eigenlijk in de Ironman Pro Series ook een topveld kan samenstellen met een aantal toppers die nu ontbreken in de T100. We hebben het toen gehad over een Patrick Lange, bijvoorbeeld Tenor, Lionel Sanders, noem maar op. Maar bij de vrouwen kan je die vaststelling eigenlijk niet doen, want alle toppers staan in de T100. En dus daar is het toch wel een klein beetje een ander verhaal. En ik denk het dat we toch, ja, ik vind het een verrassende eigenlijk. En goed, er zitten er wel een paar tussen. Lucy Buckingham is ook wel echt een topper. Hebben we nog in Ikenok Heijsten gezien. Als die een goede dag heeft op zo'n T100, dat is een wedstrijd die haar wel ligt. Zeker als snelle zwemster. Maar onze Estse atleten, ja, die ben ik ook moeten gaan googlen. Die eigenlijk ja, ik denk niet dat ik die ooit in een wedstrijdverslag heb vermeld. Nee. Dus er zitten wel wat verrassingen in. Ik vind het knap voor Diede Diederiks als zij erbij is. En langs de andere kant vind ik ook van ja, ze is regerend Europees kampioene voor Euro Triathlon op een lange afstand. Dat is eigenlijk een mooie adelbrief om het te verantwoorden. Want in hetzelfde persbericht vond ik het wel een opvallende dat de PTO deze keer wel de vier regels heeft weergegeven op welke zij zich baseren om de wildcards uit te delen. En dat heeft te maken met ranking, dat heeft te maken met in vorm zijn. Dat kan dan van de stap maken van de korte naar de langere afstand. Of iemand die met een lage ranking zit omdat hij bijvoorbeeld moeder is geworden of lange tijd gekwetst is geweest of dergelijke. Dus het is wel goed dat ze deze keer wel onze vraag hebben beantwoord en aangegeven hebben van kijk, dit zijn onze criteria waarop we de wildcards uitdelen. Waarmee we eigenlijk nog helemaal niks weten.
Nee, want waar mij ook inderdaad niet wordt gezegd welke vrouwen nee hebben gezegd. Zegt tegen die wildcard, wat wel degelijk het geval is. En als ik dan even naar Nederlandse begrippen, als ik daar even naar kijk. Kijk, jij zegt leuk dat Diede Diederiks erbij is. Begrijp me niet verkeerd, vind ik ook super tof. Hè? Het is natuurlijk een prachtige kans dat zij hier aan de start staat. En wat dat betreft, Nederland-België, we mogen ons opmaken voor een geweldige wedstrijd. We hebben nu Belgen en Nederlands aan de start, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dus dat is gewoon tof. Maar laten we heel eerlijk zijn, Hans. Ik wil de sfeer niet verpesten. Maar Diede gaat natuurlijk met zo'n grote achterstand uit het water komen. Die gaan we gewoon de hele wedstrijd eigenlijk niet zien. En dan zou je ook kunnen zeggen, ja, moet je dan zo'n wildcard pakken wat dat betreft?
Goh, ja, ja. Weet je, alleen al mee in het circus gaan. Dit is echt wereldtop. Dus ik gun haar het voordeel van de twijfel. En laat ze
ik
maar eens knallen.
Ik gun het
haar
ook, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk
dat ze hier extra media mee kan pakken. En weet je, je kan uitpakken ook richting de media als de eerste Nederlandse die in de T100 van start gaat.
Ik vraag me af hoe dat werkt, Hans. Want jij zegt dat wel. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik eerder dat het misschien een negatief effect gaat hebben. Want kijk,
je wordt sowieso top 20, hè, op een topwedstrijd.
Dat is waar.
Wij bekijken het misschien te veel vanuit een insider-kennersbril. Maar ik denk dat dit naar de reguliere media wel best te verkopen valt. Je zit in een veld met alleen maar toppers, met wereldkampioenen. Het is eigenlijk een unieke gelegenheid om je een keer te meten met dat soort atleten. En wordt dat dan in het slechtste geval een 20ste plaats, dan is het zo. Maar dan heb je toch wel mooi een top 20 in de T100 op je palmarès staan. Ja, ik vind dat toch wel.
Ja, zit wat in. Maar mijn angst is dan een beetje dat als je vervolgens dus de triathlonmedia erop naslaat, want dat zal natuurlijk de nationale media dan ook wel gaan doen, dan zien ze wel bijvoorbeeld finished op, ja, weet ik veel, 20 minuten achterstand of 25 of 15, ik zeg nu maar even wat. Maar dat zal ongetwijfeld een redelijk grote achterstand zijn. Ja, ik weet niet of dat dan zo handig is.
Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nou, ja. Het is sowieso tof dat ze erbij zijn.
Ja, voilà. Ja. Ik denk dat wij er vooral blij om moeten zijn.
Ja, zeker.
Ik denk dat zelf ook wel. Dit is een unieke kans ook voor haar. Ja. En een mooi stukje erkenning ook wel. En dan moet ze zich niks aantrekken van degene die gezegd hebben van ik doe het niet. En gewoon denk ik blij zijn dat ze erbij is. Dus.
Ja, nee, 100%. Ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn wat dat betreft. En Hans, voor ons, ja, dat wordt gewoon een super vette wedstrijd om te volgen.
Ja, absoluut. Ik kijk er met heel veel plezier naar uit. Dus dat wordt een pittige die zaterdag.
Het wordt een latertje.
Ja, een paar uur aan het scherm gekluisterd. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat ze het goed in beeld brengen. En ook met hopelijk ook genoeg aandacht voor de mannen buiten de top 3. Want dat vond ik in het verleden wel bij de PTO-races, is dat te veel die koplopers in beeld gebracht worden en dat je ook wel eens wil kijken van wie is nu aan het oprukken en dat we wat meer beelden van het pak kunnen krijgen. Dus,
ja, jullie hebben geen Belgische vrouwen erbij, of wel?
Nee.
En wat,
nee, we hebben alleen Pieter, want Martin die gaat naar Abu Dhabi, dus die is niet bij in Miami. Die slaat die over. Ik zat nog te kijken van, ik denk bij de wildcards zou daar nog een Belg bij zitten. Ik zat zelf te denken aan of een Jelle Geens of een Bart Arnouts. Want eigenlijk heeft hij ook wel de standing om daar eventueel bij te zijn. Nu, ik weet niet of hij de kans heeft gekregen dat hij de aanbieding heeft gehad. Ik heb hem al even niet gehoord. Maar Jelle had al aangegeven van dat hij wat later in het seizoen start, ook omdat hij papa is geworden. zitten. Dus, en hij heeft dan gekozen voor een 70.3 Ironman. Dus misschien dat de PTO ook zoiets heeft van, ja, die nodigen we later wel eens uit. Dus het is alleen Pieter. Maar ik heb de indruk dat hij in de vorm van zijn leven zit. Want dan hebben we ook weer een bruggetje pakken naar een ander mooi onderwerp wat we gebracht hebben.
Ik wil je één vraag even stellen hierover nog. En dan moeten we even een beroep doen op je glazen bol. Want dat is natuurlijk wel even leuk. Wat zijn onze verwachtingen? En dan kijken we alleen even naar de mannenrace. En dan kijken we ook alleen even naar de Nederlanders en de Belgen. Dus dan hebben we het over Joeri Keulen, Menno Koas, Pieter Hemerijk. Wat gaan hun klasseringen zijn?
dat is een goeie.
Zal ik het eerst zeggen dan?
Doe jij eens maar.
Ik heb er wel een idee van. Ik zeg Joeri Keulen op 3.
Wow.
Pieter Hemerijk op 4.
Ja?
En Menno Koas op 9. En dat zou in alle gevallen een geweldige prestatie zijn.
Ja, absoluut, absoluut. Die 3 in de top 10, dat is al heel wat. Ik was in twijfel van, zou ik Pieter Hemerijk op 1 durven zetten?
Ja, dat zou tof zijn.
Ja, ik ga het doen. Ik ga het gewoon doen. Weet je, mijn glazen bol heeft al een paar keer gewerkt. Laat dit een goed voorteken zijn voor Miami. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel het voordeel. Ze racen op het circuit.
Ja.
En ze doen daar heel wat rondjes, maar het is met Race Ranger, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dus we gaan duidelijk kunnen zien als het niet klopt qua drafting. En dan hoop ik dat de jury ook dat duidelijk gaat zien en gaat ingrijpen. En dat is wel een kans, denk ik, voor Pieter. Want die heeft daar zelf wel baat bij. Zowel fysiek het voordeel als er niet gedraft wordt, maar ook mentaal voor hem kan dat soms wel wegen binnen de wedstrijd. Dus dan hoeft hij zich daar niks van aan te trekken. Ja, en dan kan het wel eens een heel interessante gaan worden.
Ja.
Dus ik durf hem op 1 zetten. Ja.
Oké, en Joeri en Menno?
Joeri op 5.
Ja.
En Menno op 11.
Op 11, alright. Nou, dus wat dat betreft zijn we het wel redelijk met elkaar eens. Ja, het is ook een beetje logisch dat jij natuurlijk Pieter op 1 zet en ik Joeri dan net voor Pieter. Maar ja, we gaan ons opmaken voor een geweldige strijd. Wat wilde je net vertellen, Hans? Wat was het volgende?
Ja, ik wou een bruggetje maken naar Londen en naar de loopsnelheid van de Pierre van de Reiger. Want die had daar een Hoka-evenement, een 10K run in het centrum van Londen. Blijkbaar ook echt een hele grote wedstrijd waar echt duizenden atleten aan meedoen. Ja, en hij werd daar gewoon 5e.
Ja,
en
knap.
In een snelle tijd. Dus ik vond het bijzonder mooi gedaan van Pieter. En dan denk ik ook van, hij is echt wel bezig met die lange afstand. En dan op de 10 kilometer zo'n straffe prestatie neerzetten. Dus ik geloof er wel in dat Pieter Hemerijk sneller gaat lopen dan Joeri Keulen.
Ja, hij versloeg ook Joe Skipper, hè?
Ja.
Hey, over Race Ranger gesproken. Heb je ook Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het best wel heftige reacties. Hoe Joeri Keulen af werd gekraakt online.
Oh, nee.
Nou, dat was ik weet eerlijk gezegd niet meer zo goed of het nou een post van de PTO zelf was of...
Ja, er is nieuws geweest natuurlijk. De Ironman Pro Series gaat namelijk in 2024 ook met Race Ranger. Daar is deze week. We hebben het zelf nog niet gebracht. Maar Race Ranger wordt dus ook geïntroduceerd binnen Ironman. Dat is voor het eerst. Klopt. PTO had het eerder al, Challenge ook. Maar nu dus ook binnen Ironman. Misschien is het naar aanleiding van dat nieuws dat er dan wat discussie over kwam.
Er was ergens een online vraag. Daar werd gesteld van waar kijken jullie het meest naar uit wat betreft Miami of de T100 in Miami. En toen waren er dus heel veel... Mensen, of ja, heel veel, rond 10 of zo heb ik er wel sowieso gezien. Mensen, internationaal, dus geen Nederlanders, ook geen Belgen, die zeiden, ja, in het Engels dan dus, we kijken ontzettend uit naar Joeri Keulen die alleen maar aan het steer is. Ik vond dat best wel heftig, eerlijk gezegd.
Ja, ik wist ook niet dat hij mogelijk die reputatie heeft. Dat,
nou, dat is natuurlijk na Challenge Mallorca van vorig jaar, hè. Er was natuurlijk een heel gedoe met Frederik Funk, die hem betichtte toen van steren.
Ja.
Er waren ook wel wat beelden opgedoken. Joeri Keulen won toen de wedstrijd. Ja, het kopgroepje zat inderdaad vrij dicht op elkaar.
Ja.
Maar ja, om dan iemand vervolgens online zo af te branden, dat is wel
heftig, en heeft dan natuurlijk ook die penalty in Luxemburg gekregen. Ja. Dat gaat dan ook niet helpen.
Precies.
Ja. Maar ik wist echt niet dat hij die reputatie had. Ja, weet je, het kan eens een keer gebeuren in een wedstrijd, maar meestal wordt dat ook wel weer met de mantel der liefde toegedekt. En
Ja. Nou, iemand die aan de laatste jaar gaat beginnen, Hans. Daniel Larive.
Ja.
Wat
ja,
vind
dat
je ervan?
Is wel. Het zat er wel eens een keer aan te komen. En ik was er niet helemaal door verrast, laat me dat stellen. Nee. Maar het is wel het einde van een tijdperk. En ik denk dat het misschien ook ergens wel het juiste moment is. Als je ziet wat er allemaal aan talent op dit moment rondzwemt, fietst en loopt, dan denk ik dat het misschien ook wel goed is dat Daniela niet de jaren te veel gaat doen. Zoals we bij andere atleten al gezien hebben.
Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was heel snel zelf geneigd te zeggen van ja, het is ook inderdaad hoog tijd dat ze stopt. Tot ik me ineens besefte dat ze vorig jaar nog even de allersnelste tijd in rood neerzetten.
Ja, ja.
En toen dacht ik, verrek, zij kan nog wel wat. Niet dat ik daar per se aan twijfelde. Maar je bent toch best, ja, ik tenminste, best wel snel dan een beetje geneigd te denken van nou ja, die heeft de beste tijd wel gehad.
Mm-hmm.
Maar ja, in het geval van Rief was dat vorig jaar dus zeker nog niet het geval. Nou ja, ze focust zich dit jaar op die T100-series en ook op het WK Ironman, waar ze waarschijnlijk nog niet voor gekwalificeerd is. En ook nog het WK 70.3. Dus wat dat betreft komen er nog heel wat mooie races met eraan. Maar nou ja, na vorig jaar, na volgend jaar, of na dit jaar moet ik dan dus zeggen, vanaf volgend jaar geen Danielle Brief meer aan de start.
Klopt. Overigens, ook zij moet gewoon een validatie hebben. Hè? Dus één Ironman uitdoen en dan kan ze naar Nice. Ik weet niet of in hoeverre ze daar naar uitkijkt. Toch een heel andere wedstrijd dan Kona. Langs de andere kant neem ik wel aan dat ze dat graag een keer wil meepakken. Ik bedoel, ze heeft zoveel gedaan in haar carrière. Dat je voor je stop toch nog een keer dat WK in Nice zal willen gedaan hebben, denk ik.
Nou, ze is erbij. Dat heeft ze al gezegd. Ze gaat hem doen. Dus ik ben benieuwd. Hans, waar ik ook benieuwd naar ben. De Olympische triathlon. Gaat die plaatsvinden? Of wordt het een duathlon, denk je?
Ja, we gaan gewoon meezwemmen met de burgemeester en met de president.
Ja, maar het is toch opvallend nieuws toch wel?
Ja, ja, ik vind... wat eigenlijk het opvallendste in het hele verhaal is dat er weinig over gecommuniceerd wordt, over de oplossingen. Ik bedoel, want laten we wel wezen, de voorgaande jaren, Tokio werd er ook gesproken over de slechte waterkwaliteit en te warm. Maar daar werd toen wel al gesproken over alternatieven van, ja, we gaan dan een heel bassin kunstmatig aanleggen waarin zou kunnen gezwommen worden, waar het water dan gezuiverd is en dergelijke. Dus daar werd het toen al wel gekeken naar noodscenario's. Maar we zijn nu maart en er wordt wel gesproken van dat er een plan B zou zijn in de scène in Parijs. Of voor de scène van Parijs. Maar ik hoor geen oplossingen. Ik hoor niemand zeggen van ja, wij hebben een zwembad van 800 meter klaar liggen om in de rivier te dumpen of zoiets. Nee. Dus ik vind dat vooral ook... ja, dat baart me wel wat zorgen. Maar een duathlon gaan ze er nooit van maken. Daar ben ik echt heilig van overtuigd.
Dat geloof ik ook niet, inderdaad. Maar aan de andere kant, ik zag ook wat reacties van mensen die dan zeiden... ja, het is toch niet zo moeilijk om een andere locatie te vinden. Ja, Hans, dat is natuurlijk gigantisch lastig. Zeker met een Olympische Spelen.
Ja. Ja, klopt. Je hebt het Olympisch Test evenement gehad. Je wil dat die atleten dat parcours ook kennen. En om dan te moeten omschakelen naar een andere locatie, ja, dat wordt een lastige. Dus ja. Ja, als dat het plan B wordt, dan denk ik dat er ook nog heel wat praktische bezwaren zijn. En dan krijg je natuurlijk de overheid die nu eigenlijk zegt, bij woorden van Macron, die zegt van, het is prima het water, ik spring er zo in en ik ga zwemmen.
Ja, hij doet het alleen niet als de journalisten kijken, hè? Had je dat gezien?
nee, dat had ik niet.
Dat zei hij, ik doe het wel, ik ga niet vertellen wanneer, want anders komen jullie allemaal kijken.
Ja.
Hans, volgens mij was er ook geweldig nieuws voor een Belgische ultratriatleet, of niet?
Ja, klopt. Eentje die jullie eigenlijk ook misschien wel kennen.
Ja.
Want het gaat namelijk over Chris Seynaven, Izegemse triatleet, die 5 keer finisher is in Almere. Vroeger verstokte kettingroker, drinker, bourgondier, hield van het goede leven. En is dan op een gegeven moment de knop gaan aandraaien en vol voor triatlon en andere sporten gegaan. En dan Almere een eerste keer gedaan en dat ook goed gedaan. En daar ondertussen nog 4 keer terug geweest. Dus dat je al 5 keer al meer hebt gedaan, is al een mooie. Maar nu heeft hij wel een prestatie neergezet dat toch wel Karel Sabiaans is, om het zo uit te drukken. Want hij was de winnaar van de zwaarste ultramarathon ter wereld. Zo werd het aangekondigd. Het gaat over de 6633, de Arctic Ultra in Canada. In Dawson lag de finish, of daar vlakbij. Het is in de provincie Yukon te doen in Canada. En dat is dus bekend om de sneeuw, het ijs en flink koude temperaturen, tientallen graden onder nul. En dan moet je... in het beste geval 420 kilometer afleggen. Maar goed, als je niet helemaal juist loopt, kan het oplopen tot 520 kilometer. 4000 hoogtemeters. En dan het weer er nog eens bij. Dus het wordt de zwaarste ultrarun ter wereld genoemd. En hij heeft als enige de finish bereikt.
Bizar. Echt bizar. Hoe lang heeft hij erover gedaan?
Het precieze aantal... Ben ik hier even erbij aan het zoeken, want dat weet ik niet meer van buiten.
Ga je hem ook spreken nog na afloop? Of?
Ja, ik heb contact met hem gelegd, want ik wil wel eens horen of hij nu ook nog plannen heeft om dit jaar Almere nog eens een keer te doen. Of dat hij even het rustig aan gaat doen.
Ja, dat is appeltje eitje voor hem.
Ja, ja. Ja, ik vind hier in dat artikel niet meteen de tijd terug.
Maar ik kijk nu al uit naar je interview met hem, want ik bedoel, dit kan niet anders dan dat het een ontzettend prachtig verhaal oplevert.
Ja, ja, want ik zeg het, als je kijkt van hoe die dat gedaan heeft bij temperaturen die schommelden tot min 30, min 40 ja. graden en dergelijke. En ja, dit dan uitdoen, dat is echt wel ja, bijzonder hoor. Dat is echt super bijzonder.
Ja.
Het is,
nou Hans, we zijn al bijna een uur aan het praten, dus we gaan een beetje richting het einde. Dit weekend natuurlijk de WTCS Abu Dhabi, zoals al gezegd, en dus die T100 in Miami. Wat misschien nog wel even leuk is, heel even kort. We hebben natuurlijk een triathlon / Athlete Sports World maartcompetitie online gegooid op triathlon.nl. Belgen zijn van harte welkom om ook mee te doen. Het enige wat je hoeft te doen is in maart, maakt niet uit wanneer je dat doet, een 500 meter zwemmen, een 20 kilometer fietsen en een 5 kilometer hardlopen tijd met mij te delen, tim@triathlon.nl. Hoef je ook helemaal niet achter elkaar gedaan te hebben, mag allemaal los van elkaar. Het hoeft niet snel te zijn, het maakt helemaal niet uit. Iedereen die een tijd indient, dingt mee naar prijzen. De snelste man en vrouw, dat we dan weer wel, die krijgen een geweldige pet en t-shirt van Canyon. Maar onder alle deelnemers, dus ongeacht welke positie je finisht, ligt er een startbewijs gratis klaar voor Challenge Almere Amsterdam. Afstand naar keuze, dus long distance, middle distance, whatever. Een startbewijs voor Tri Almere of Tri Rotterdam. Een cadeaubon ter waarde van €50 van Athlete Sports World. Een zwembril van Zone 3, ook beschikbaar gesteld door Athlete Sports World. Twee triathlon shirts naar keuze. En nog één keer een boek, 40 jaar Holland Triathlon, van pionieren tot Almeerse traditie. Nou ja, Hans, extra reden om even in maart te gaan beuken, toch, wat dat betreft?
Ja, ik ga mijn Garmin zo dadelijk opladen, zolang dat ik alles netjes kan loggen. En dan ga ik ook mijn best doen.
Ja, nou, ik zou zeggen, Hans, heb jij nog iets of gaan we lekker
nog één dingetje. Dat is natuurlijk de eerste triathlon van België zit erop. Die was dit weekend in Diksmuiden. Gewonnen door Nick Thijs, die deze week nog gaat voorbijkomen op triathlon.be. Maar dat houden we nog even geheim. Dat wordt een mooie verrassing. Maar Nick heeft daar met ruime voorsprong gewonnen. Opvallend eigenlijk, want het was een sprinttriathlon. En hij mikt dit jaar echt op de volledige afstand. Dus wil als pro echt het lange werk gaan doen en kijken waar hij daar uitkomt. Heeft daar hard voor geïnvesteerd. Vorig jaar heeft hij al een paar weken gespendeerd in het nieuwe hoogtehotel of hoogteherberg, zoals Dirk Balens het zelf noemt, Tairo in Erezee, partner ook van triathlon.be. En hij is nu pas ook een paar weken op stage geweest in Calpe. En na de stage meteen overwinning gepakt op grootste wijze. Dus zeer benieuwd naar het seizoen van Nick. Maar mooi dat hij de eerste overwinning van 2024 heeft op zak heeft. Hè. Blijft een beetje bizar dat dan gewoon gebeurt. Helemaal begin maart in toch nog wel Flandriën omstandigheden. Maar goed, winnen is winnen. Hetzelfde geldt voor Hannelore Guillemijn, jonge triatlete van het No Limit team, die de winst pakte bij de dames. Iets minder sterk bezette wedstrijd bij de dames. Ze waren ook met wat minder. Maar de kop is eraf en daar ben ik blij om. Het is begonnen.
Ja, het is begonnen, Hans. Wat dat betreft gaan we nu echt weer een geweldige tijd in. En dan kijk ik ook nog even naar buiten. Blauwe zonnetje. Ja, Hans, dit wordt gewoon een prachtig jaar, toch?
Ik ga trainen.
Hans, kom, zie je volgende week.
All right. Ciao. Well done.